Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 20 de versen 1, 3 en 5. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing op deze eerste Pinksterdag is uit het boek Numeri, hoofdstuk 11, vanaf het 16e tot en met het 30e vers. Numeri 11, de versen 16 tot en met 30, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 81, het 12e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nummer 11 vanaf het 16e vers. En de Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die niet alleen draagt. En tot het volk zult gij zeggen, heiligt u tegen morgen. En gij zult vlees eten, want gij hebt voor de oren des Heren geweend, zeggende, wie zal ons vlees te eten geven, want het ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven. En gij zult eten. Gij zult niet één dag, nog twee dagen eten, nog vijf dagen, nog 10 dagen, nog 20 dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga en u tot een walging zij, overmits gij de Heere die in het midden van u is verworpen hebt en hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende, waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? En Mozes zeide, 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven, en zij zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Doch de Heere zeide tot Mozes, zou dan des Heeren hand verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven. Des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. En de geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte het aan Mozes en zeide, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide, mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen met de hulp van de Heren stilstaan bij een gedeelte uit het woord van God zoals dat u gelezen is. En in het bijzonder dan de versen 26 tot en met 29 uit dit 11e hoofdstuk van het boek Numeri. Numeri 11 vers 26 tot en met 29, waar we het woord van de Heren en de tekst voor deze avond lezen. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven. Des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: Mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven. Tot zover willen we eerst het aangezicht van de Heren zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, wanneer wij ons vanavond in deze dienst voor uw aangezicht stellen, dan staan wij, dan zitten wij voor uw aangezicht als mensenkinderen, kinderen van Adam, zondaren. En wij bevinden ons tegenover u, die de Heilige zijt, majesteitelijk in al uw doen. Niemand kan u ter verantwoording roepen en vragen: wat doet gij? Doe ons dat beseffen. De diepe afstand die er ligt tussen u en tussen ons. Een afstand die wij zo ontzaglijk vergroot hebben en dagelijks weer vergroten door de zonde. Doe het ons beseffen opdat wij ons voor u verootmoedigen en in alle ootmoed, rechteloosheid vragen of u zelf, soeverein, majesteitelijk en genadig in ons midden wilt zijn. Want dat hebben wij nodig, iedere dienst, iedere dag. Maar bijzonder ook op deze gedenkdag, wanneer wij samen stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. En in de prediking, in het bijzonder die gedeelten uit uw woord onze aandacht vragen, waar het over de Geest en over zijn werk gaat. En als dan vanavond een oudtestamentische geschiedenis voor ons ligt, waarin zo duidelijk iets van het werk van de Geest uitkomt, van zijn soevereine werk, dat alle kaders en alle grenzen doorbreekt, maar ook van het heimwee van uw knecht Mozes naar de uitstorting van de Heilige Geest. Och, dat al het volk profeten waren, dat de Heere zijn geest op hen gaven. En dan aanbidden wij, Heere, uw soevereine welbehagen. Dat gij doet wat u behaagt. Zoals we het zingen: uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en uw gerechtigheid oneindig. Maar juist omdat uw doen enkel majesteit is, juist omdat ge soeverein zijt in het schenken en uitdelen van uw heilsgoederen, daarom bidden we in alle ootmoed en eerbied: Heere, geef uw zegeningen. Geef ze aan velen, ja, laat het mogen zijn aan allen van ons. Och, dat de geest van de Heere op ons allen zou komen. Op ons en onze kinderen. Heren, wanneer wij die woorden van Mozes tot de onze maken, dan beseffen wij dat wij nog minder rechten dan Mozes hebben om deze dingen uit te spreken en van u te vragen. Want al onze zonden en ons ongeloof en onze onbekeerlijkheid getuigen tegen ons. Maar wil u het nochtans doen, Heren, om de eer van uw naam en opdat zondaren tot bekering mogen komen en uw volk verkwikt mag worden en verblijd mag worden en gesterkt in het allerheiligst geloof, mag toenemen in Gods kennis en in zelfkennis en in Christus kennis. Heer, het kan toch, want gij zijt diezelfde God. O, laat er dan bijzonder ook in deze avonddienst een heilig heimwee mogen zijn onder allen die u vrezen. Och, dat al het volk Gods lof verkondigde, dat de Heere zijn geest op hen gave. Heere, wil u het doen, door middel van de prediking, die in uw woord niet zonder reden genoemd wordt, de dwaasheid der prediking. Want wat is het naar menselijke maat gemeten, een dwaasheid dat een zondig mensenkind zich vermeet om de woorden van God te spreken. Wat is het een dwaasheid dat hij woorden spreekt vanuit de schriften en dat er verwachting is dat dat woord iets doen zal. Dat is naar menselijke maatstaf, naar het Griekse denken en naar het Hebreeuwse denken. Alleen maar dwaasheid. Maar u behaagt het u om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Heere, zou u dat om uzelfs wil willen doen? We pleiten toch niet voor onze eigen zaak. We pleiten toch ook niet voor onze eigen eer. Het gaat toch om uw zaak. Het gaat toch om de komst van uw koninkrijk. En om uw eigen eer. Heere, om uw naams wil. Verneder ons. Onderricht ons. Vervul ons. En gedenk ons met de geest die gekomen is. Laat het zo mogen zijn dat we met een heilig verlangen, met een heimwee onder de prediking van uw woord mogen zitten. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Geef uw geest op het volk. Heere, wij bidden van u. Wil u zo, zelf die gebedswerkzaamheden, zelf dat aanklevende leven, die worstelingen geven. Want u weet wat maaksel we zijn. Dat wij dat gebed om de geest en dat inwachten van de geest en dat gunnend en ootmoedig bidden zoals Mozes het doen mocht, dat wij dat niet hebben. Maar wil u het ons leren en wil u om uw naams wil wonderen doen. We bidden u dat voor ons als gemeente, dat in de eerste plaats, voor ons allen zoals we hier samen zijn in uw huis, voor de velen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon en ook voor anderen die wellicht als deze dienst al voorbij is via een bandopname nog getuigen zullen zijn van deze dienst. Heere, geef uw zegen. We bidden u ook voor de kerken. Op de Pinksterdag is op een bijzondere wijze door de prediking en door de geest de kerk niet slechts gesticht, maar uitgebreid. Heere, breid uw koninkrijk uit, ook in onze kerken. En wil u geven dat wanneer uw koninkrijk mag worden uitgebreid, er ook muren van mensen geslecht mogen worden. We horen het vanuit de tekst van vanavond. Dat waar de geest kwam, Jozua bezig was kerkmuren te bouwen. Heere, verbied ze. Buiten de orde. Wat zijn we vaak voor eigen eer aan het ijveren. Heere, vergeef. ook die kerkelijke eigen eerzoekerij. En breek uw mensenmuren maar af. Opdat de geest mag waaien waarheen hij wil. Opdat het volk het mag ervaren. Dat de geest geen muren kent. En dwars door al het menselijke heen breekt. Heere, geef dat we daar ook iets van mogen zien in onze dagen. Bij de grenzeloze verwarring die van beneden is. Bij het volk wat naar vlees zoekt en niet naar de geest. Geef, Heere, dat uw kerk bijeengedreven mag worden. En wil u geven dat dat ook zo mag zijn, tot beschaming van de vijanden. En tot verheuging van allen die Sion lief hebben. Wil u uw koninkrijk bevestigen en uitbreiden in deze lage landen bij de zee? Wil u waar zoveel wereldgelijkvormigheid en geesteloosheid en het zoeken van onszelf en het verheugen van het vlees onder ons als land en natie woont, uw geest zenden, opdat mensen arm worden en verslagen in het hart en gaan zoeken naar u. Heere, geven ontwaken, een opleving indien het kan zijn. Maar we bidden u ook om het koninkrijk van u over de breedte van deze aarde. Heere, laat het komen. Wil het werk van de zending zegenen. Wil u geven dat allen die een taak ontvangen hebben van u in het zendingswerk, door u onderwezen mogen worden, geoefend mogen worden in de kennis van u, dat in de eerste plaats. Dat ze ook geoefend mogen worden en gesterkt mogen worden om alle werk te doen wat op hun schouders ligt. En wil u hun werk niet ijdel doen zijn in de Heere, maar geef dat er door hun arbeid velen mogen worden toegebracht. Ja, wil op onze zendingsvelden, de zendingsvelden van onze kerken, maar ook op allerlei andere zendingsgebieden, de machten van de islam en van het ongeloof en bijgeloof wat uit de diepten van deze wereld voortkomt, een halt toeroepen en uw koninkrijk doen komen. Opdat de vreze Gods deze landen mag bedekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. We bidden u, Heere, wees u bijzonder met alle zendingswerkers van onze eigen kerken. We dragen hen allen aan u op en bidden of u hen met hun gezinnen tot zegen wilt stellen en wilt zegenen. Wees bijzonder met Hessel en Kobi Visser die deze dagen in ons midden mogen zijn en over een kleine 14 dagen weer terug hopen te gaan naar Botswana. Wil u hen nabij zijn in deze dagen en ook bij de terugreis als met de vleugels van uw trouw omringen. En hen daar, in het land waar zoveel bijgeloof heerst, zegenen en tot een zegen doen zijn. Gedenk hen ook met de familie Wessels, die daar is en die daar werken mag. En wil u geven dat uw goddelijke genade in hun aller leven blijken mag en dat het instrumenten mogen zijn, al dat werk in uw goddelijke handen. We bidden u, Heere, zegen alle andere arbeid. Het werk onder het oude volk van Israël. Het werk van de evangelisatie. Het werk van onze broeder Bor in Gent. Maar ook de evangelisatie veel dichterbij, waar vaak door ons zo heel weinig van terechtkomt, omdat het bij ons zo weinig leeft. Wat in het hart van Mozes leefde, och of al het volk profeten waren, of de Heere zijn gunst over hen gaven, zijn geest. Heere, druk dat op onze ziel, ook met het oog op de vele medemensen die onbekeerd zijn, opdat ons hart niet door een menselijke en vleeselijke ijver en activisme geraakt mag worden, want dat is van ons. Maar door de Geest die harten brandend maakt. Harten ruim maakt. Harten gunnend maakt. Die doet smeken om de komst van uw koninkrijk. Heere, zegen uw woord vanavond. Help ons ook ditmaal. Zoals u ons deze dagen geholpen hebt. Doe het ook nu. We komen voor u niet omdat wij rechten hebben. Of op iets kunnen steunen wat van ons is of wat van deze dag was. Want bij ons is het niet. Maar onze ogen zijn op u. En op die volmaakte gerechtigheid die in Christus Jezus is. We bidden het in zijn naam. Uit genade. Amen. Psalm 145, de versen 3 en 4 willen we samen zingen. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. 145, het derde vers en het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zullen we zingen uit Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen die daalt op het late gras, aan droppels die met milde zegen besproeien het veldgewas. Psalm 72, het derde vers. Geliefde gemeente, vanavond willen we samen nadenken over heimwee naar Pinksteren. En ik zou me kunnen voorstellen dat wanneer u die uitdrukking op u laat inwerken, u zegt heimwee naar Pinksteren. Ja, daar kan ik wel iets van aanvoelen, maar mag dat wel? Want wij kunnen toch niet verwachten dat er ooit nog zo'n tijd als Pinksteren zal terugkeren. Die Pinksterdag met zijn uitstorting van de Heilige Geest, waarbij er in eenmaal 3000 werden toegebracht, dat is toch iets wat maar één keer gebeurt. U hebt gelijk. Het Pinksterwonder herhaalt zich niet. Daar is in de schriften geen enkele aanwijzing dat het Pinksterfeit, het grote heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest, zich nog een keer herhalen zal. De Geest is uitgestort. En dat is definitief. En toch, al is die Geest uitgestort, als u nou het boek Handelingen goed leest, dan leest u dat er verschillende momenten waren waarop de Geest krachtiger werkte dan anders. U leest dat in het huis van Cornelius bijvoorbeeld de Heilige Geest kwam. En dat mensen op een bijzondere wijze werden aangeraakt door de Heilige Geest. En zo is het. Dat al is Pinksteren zelf een onherhaalbaar feit. En mogen wij niet spreken over een nieuw Pinksteren of iets dergelijks. Dat is een onschriftuurlijke uitdrukking. Wel is het zo dat nu de Geest is uitgestort, er tijden kunnen zijn waarop die Pinkstergeest nog krachtig wil werken. Krachtiger dan in andere tijden. En mogen we zo geen heimwee hebben naar een krachtiger werk van de Heilige Geest, ook in onze dagen. Wel, daar willen we vanavond bij stilstaan, als we bij Mozes heimwee naar Pinksteren een aantal kanttekeningen willen plaatsen. Heimwee naar Pinksteren. We letten allereerst erop hoe God de Geest zendt op die 70 mannen. En dan heel bijzonder op Eldad en Medad. In de tweede plaats hoe Jozua de Geest bedroeft. Jozua met alle goede bedoelingen was ijverende voor een mens. En in de derde plaats hoe Mozes de Geest inwacht met die ontroerende woorden: och, dat al het volk des Heren profeten waren. Het is goed om de achtergrond van deze geschiedenis even voor de aandacht te krijgen. Het volk van Israël is lange tijd gelegerd geweest bij de berg Sinaï. Daar heeft ze de wetten van de Heren ontvangen. Daar is ook de tabernakel gemaakt en plechtig in gebruik genomen. Daar hebben ze samen het Pascha nog gevierd. En dan gaan ze verder. Maar zodra ze bij de berg Gods, bij de berg Horeb weg zijn, komen de moeilijkheden. Het een stapelt zich op het ander. U kunt het in deze hoofdstukken overduidelijk vinden. En de eerste moeilijkheden zijn deze, dat als het volk eenmaal uit die zengende hitte van de Sinaï-woestijn optrekt, al worden ze verkoeld door de wolkolom overdag en de vuurkolom 's nachts, toch valt die barre tocht door de hitte van de woestijn en zwaar. Begrijpelijk zouden we zeggen. En ze beginnen te mopperen. Eerst in stilte een enkeling, dan tegen elkaar. En als mensen tegen elkaar beginnen te mopperen, dan kan dat mopperen al heel spoedig een vuur worden waarbij ze elkaar aantasten. en het vuur van de onvrede en van de bitterheid, dat laait als het ware door het kamp, door het tentenkamp van Israël. Waarom die onvrede? Was het alleen maar de hitte? Was het alleen maar de barre wildernis van de woestijn? Dan zou het misschien nog enigszins te begrijpen kunnen zijn. Maar nee, het gaat niet zozeer nog om de barre wildernis en om de woestijn op zich. Het gaat erom dat ze een aantal dingen missen die ze in Egypte hadden. Ze hebben dan wel iedere dag genoeg te drinken en genoeg te eten. Het manna, het hemels voedsel, is er iedere morgen in overvloed en het ontbreekt hen aan niets. Maar ze zeggen, onze ziel walgt van dat zeer lichte brood. En ze denken aan de uien en aan de knoflook en aan de specerijen en aan de lekkere dingen die ze in Egypte hadden. En hun ziel, bitter in de woestijn, wrevelig met het voedsel uit de hemel, verlangt terug naar de slavendienst onder het juk van de farao. En ze drommen samen naar Mozes en ze vragen, geef ons vlees te eten, want wij walgen van dit brood. En dan wordt Mozes ook opstandig. Begrijpelijk. Want voor die tijd ging alles goed. En als er vrede is onder Israël, of vrede in een familie, of vrede in een gemeente, dan is het niet zo moeilijk om het gewone werk te doen. Maar als iedereen tegen je opstaat, dan wordt het wel eens gauw te veel. Mozes was ook maar een mens, zo zeggen we niet. En als iedereen hem dan eigenlijk vlees wil afdwingen, terwijl hij weet dat ze iets onmogelijks vragen, dan zegt hij, Heere, waarom hebt ge me dit volk gegeven? Waarom moet ik een voedsterheer zijn die dit volk verzorgt? Mozes, ja, het werk wordt hem eigenlijk te veel. En dan gaat de Heere antwoorden. En dan is het merkwaardig dat in het begin van dat hoofdstuk de Heere Mozes niet bestraft. Maar dat de Heere Mozes gelijk geeft. Dit volk is te veel. Gij alleen kunt al dit volk niet dragen, Mozes. En nu zal ik 70 mensen naast u geven die voor u zullen werken en met u zullen samenwerken, zodat dat lijden van het volk en het onderricht geven aan het volk, dat het op een betere manier plaats kan vinden dan wanneer je het alleen zou moeten doen. Want het is ook inderdaad al te veel. De Heere weet dat inderdaad het voor Mozes te veel is. En dan moet u erop letten, niet alleen is het te veel om de hoofdleiding te hebben, maar vooral de wet van de Heere is gegeven. En die wet van de Heere die moet ingescherpt worden. En als mensen komen met raadselen en met vragen over het woord van de Heere, dan moeten daar mensen zijn die een antwoord geven. Mensen van wijsheid, mensen van inzicht. Ja, en dat kan Mozes over die 6000 mensen die er zijn in Israël niet allemaal alleen. Hij krijgt 70 oudsten. En dan moeten die 70 oudsten moeten door Mozes aangewezen worden. En Mozes moet ze op een lijst zetten. En als die 70 oudsten dan op een lijst gezet zijn, moet hij ze allemaal samenroepen bij de tent. Dat is de tabernakel en die tabernakel die staat buiten de legerplaats, zoals het in die tijd gewoonte was. En dan moeten ze bij die legerplaats komen en wat gebeurt er dan? Wel, dan lezen wanneer die 70 mannen die opgeschreven waren, die Mozes met naam en toenaam op een lijst gezet had, als ze komen, dan zal de Heere de geest die op Mozes is, dan zal hij van die geest nemen en zal het ook aan die andere 70 geven. De geest was op Mozes. En de geest is op die 70 oudsten of 70 ouderlingen. Hier ziet u iets wat heel in het bijzonder voor het Oude Testament geldt. De geest van God was er wel. En de geest van God werkte wel. Maar als er over de geest van de Heere gesproken wordt in het Oude Testament, dan is bijna altijd het werk van die geest toegespitst op het ambt. De geest bekwaamt een koning die in de vreze des Heeren wil regeren tot zijn ambt. De geest bekwaamt een priester tot zijn priesterlijke bediening. En vooral, de geest roept en leidt een profeet, opdat hij niets anders zou spreken dan de woorden van God. En al is het dat we soms ook wel een enkele keer in ander verband over de Heilige Geest lezen in het Oude Testament, toch, die nadruk is opvallend. De Heilige Geest is bijzonder de geest die mensen uitkiest en die mensen bekwaamt tot de dienst waartoe de Heere hen roept. En zo is ook Mozes geroepen en op een bijzondere wijze toegerust met de Heilige Geest. En als nu 70 helpers, 70 oudsten geroepen worden, dan neemt de Heere bij de tent der samenkomst, dat is de tabernakel, van diezelfde geest en deelt die geest uit aan de 70. Nee, u moet niet denken dat nu de Heere die geest van Mozes neemt en daar 70, mag ik het menselijk voorstellen, 70 stukjes van maakt, dat Mozes nu minder kracht van de geest heeft, omdat hij ze delen moet met 70 anderen. Zo gaat het in het koninkrijk der hemelen niet. Iemand heeft gezegd, de geest is als een vuur. En als je nu aan een laaiend vuur 70 fakkels aansteekt, dan wordt dat laaiende vuur daardoor niet minder. Zo is de geest krachtig aan Mozes gegeven. En hij wordt uitgedeeld ook aan Mozes 70 helpers. Maar daardoor wordt de geest in Mozes leven en in Mozes bediening niet minder. En zo is er hier iets van het Pinksterfeest als het ware zichtbaar. In de oud-testamentische schaduwen zien we als het ware een profetie van de Pinksterdag. Waar de Heilige Geest komt en waar die geest als met vlammen gaat zitten op het hoofd van al de discipelen, uitgedeeld wordt niet met mate. Zo is het dat hier in het tentenkamp van Israël bij de heilige plaats, bij het altaar, de oudsten ook de toerusting en de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben, dat blijft ook niet verborgen. Maar dat komt hierin uit dat wanneer ze de Geest ontvangen bij de tabernakel, dan beginnen ze te profeteren. En het staat er heel nadrukkelijk, ze profeteren voor een moment, een ogenblik, maar daarna niet meer. Dat betekent dat hun taak niet was profeteren, anders hadden ze altijd wel blij profeteren. Hun taak is een andere, zij moeten het volk leiden en vooral het volk onderwijs geven in de wegen van de Heere. Maar opdat het voor ieder duidelijk wordt dat ze daartoe door de Heilige Geest zijn afgezonderd en door de Heilige Geest zijn toegerust en bekwaamd, mogen ze profeteren voor een moment, opdat het volk van Israël het zal zien. Deze zijn door de Heere aan ons gegeven. Hij wil door hen tot ons spreken. Hij wil door hun bediening ons leiden. Hij wil door hun bediening ons bekendmaken met zijn woord en met zijn wet. Maar dan plotseling beroering in het legerkamp. Want herinneren we het ons, deze gebeurtenis, die uitstorting van de geest over die 70 oudsten vond plaats buiten het leger, bij het heiligdom, bij de tabernakel. Maar 70, er waren er eigenlijk maar 68 bij dat heiligdom. Twee waren achtergebleven. Ze waren wel op de lijst van Mozes gezet. Ze hadden dus vermoedelijk ook wel een uitnodiging gekregen om bij het heiligdom te komen. Maar ze waren in het leger achtergebleven. Dus gewoon onder de mensen. Waarom? We weten het niet. Heel veel schriftverklaarders veronderstellen dat deze Eldad en Medad uit een zekere schroom omdat het hun allemaal te hoog en te groot was, omdat ze zichzelf onwaardig wisten, niet naar de tabernakel zijn gegaan. Het is mogelijk, maar zeker weten we het niet. In elk geval, wat ook hun motieven waren, ze zijn in het leger gebleven. Maar weet u, dat is voor de Heere geen reden om die geestesgaven in te houden. Hij geeft ook aan Eldad en Medad zijn geest. Ook al handelden ze niet helemaal volgens de regel. Ook al was het, zo zouden wij zeggen, buiten de orde. Niet bij het heiligdom, niet bij het altaar, maar midden in het leger. En daarom onrust in het leger. Mag dit wel? Kan dit wel? Ja, inderdaad. Dat is een vraag waar we nog op terug moeten komen. Maar één ding is duidelijk, als we de geschiedenis op ons laten inwerken. Dat ook al is het anders dan Mozes was voorgeschreven. God geeft toch ook aan Eldad en Medad, buiten het heiligdom, zijn geest. En daarin wordt een heel belangrijke les zichtbaar, gemeente. Dat is dat wanneer de Heilige Geest komt in het leven van een ambtsdrager zoals Mozes, in het leven van 70 oudsten, maar ook in het leven van een zondig mensenkind, dan komt de Geest soeverein. Niemand kan de Geest binden. Niemand kan de Geest dwingen. Heeft de Heere Jezus het zelf niet in dat ontroerende gesprek met Nicodemus in Johannes 3 gezegd? De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Alzo is het met degene die uit de geest geboren is. Als de geest komt, dan is dat een soeverein werk. Dan gaat de geest zijn eigen majesteitelijke weg. Dan is het niet zo dat de ene mens de geest eerder waardig is of meer verdient dan de ander. Want de geest blaast waarheen hij wil. Laten we daar een ogenblik in aanbidding over nadenken. Want het is de Heilige Geest die machtig kan werken. Die kan werken onder mensen en op gebieden waar wij totaal niet aan denken. De geest kan de kerken, de gevestigde kerken in het Westen voorbij gaan en werken ergens in China. Of in het zuiden van Afrika. Of midden in het moslimgebied in Arabië of in de Golfstaten. De geest kan werken onder de Eskimo's waar altijd weinig of geen belangstelling geweest is voor geestelijke dingen. De geest kan werken onder de meest diep gezonken goddelozen. In de onderste lagen van de samenleving. In een wereldstad als Amsterdam of als New York. De geest werkt soeverein. Kijk, dat is iets wat ons kerkmensen niet altijd even welgevallig is. Wij denken altijd maar dat wij rechten hebben en dat wij de Heilige Geest op een bepaalde wijze de weg kunnen voorschrijven. Soms zit dat heel subtiel en diep verborgen in ons hart. Want zeg nou toch eerlijk, als je als jongen van 16 of van 18 altijd bij de Bijbel hebt geleefd, altijd naar de kerk bent gegaan, altijd toch op je eigen manier wat ernstig bij de dingen hebt geleefd, dan denk je toch diep in je hart dat je eerder in aanmerking zult komen voor het werk van de Heilige Geest, voor die hartvernieuwende genade, dan die jongen van je leeftijd die zijn gezondheid vergooit met drugs, die misschien al in alle denkbare ongerechtigheid heeft gezeten. Oh, begrijp me niet verkeerd. Dat naar de kerk gaan. Dat leven bij het woord. Dat zoeken van de Heere in alle eenvoud, dat is goed. Dat is veel beter dan midden in de wereld je eigen weg gaan. En eigen gerechtigheid of ongerechtigheid zoeken. Maar voel je niet aan wat ik bedoel. Als wij van onze kerkgang en van ons anders zijn dan deze mensen. Een grond maken, menen dat we daarom beter zijn. Dan misbruiken we het woord van de Heere. En hebben we geen oog voor het soevereine werk van de Heilige Geest. De wind blaast waarheen hij wil. Ook buiten het heiligdom. Ook in het legerkamp. Midden tussen de mensen. Bij Eldad en bij Medad. En daarom is het zo nodig dat wanneer wij smeken om de komst van de Heilige Geest. En jij, mijn jonge meisje van 16 of van 18, mag veel vragen en pleiten om de komst van de Heilige Geest in je leven. Je mag erop pleiten, ook in het licht van de belofte van de Heere die bij je doop zijn gedaan. Maar vergeet nooit dat wanneer je erop pleit, dat die Geest soeverein is. En dat de Heilige Geest niets aan ons verplicht is. Want de Geest blaast waarheen hij wil. Kijk, en Jozua kon dat ook niet begrijpen. Want toen dat gebeurd was, toen kwam er een man uit het leger die toch ook een beetje aanstoot genomen zal hebben of misschien alleen maar graag een boodschap overbracht. Zo heb je van die mensen die graag nieuwtjes overbrengen. Misschien was het wel zo'n jongen. In elk geval, hij kwam uit het legerkamp rennen met de berichten naar de tabernakel toe. Mozes, hebt u het gehoord? Eldad en Medad, ze zijn niet hier bij die andere 68 oudsten. Maar ze lopen daar in het legerkamp rond en alle mensen staren ze aan en ze zijn aan het profeteren. Wat waren ze aan het profeteren? Wel, dat vermeldt de geschiedenis niet. Maar profeteren betekent altijd, ze waren de woorden van God aan het spreken. En we zouden het zo eigenlijk kunnen samenvatten, ze spraken goed van God. Want vergist u zich niet, het woord profeteren in de Bijbel is nooit alleen maar het zeggen van de dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Zo wordt bij ons het woord profeet of profeteren nogal eens gebruikt. Dat is iemand die voorspelt wat er in de toekomst zal plaatsvinden. Nou, een oud-testamentische profeet die voorspelde niet wat in de toekomst plaatsvond. Althans, dat was helemaal niet zijn voornaamste werk. Een profeet betekent in het Oude Testament eigenlijk heel eenvoudig iemand die in de naam van de Heere de woorden van de Heere spreekt. En dat kon betrekking hebben op het verleden en op de toekomst. Maar meestal had de prediking van de profeten heel nadrukkelijk betrekking op het heden. En de meeste profetische prediking is helemaal geen toekomstvoorspelling. Maar zijn krachtige, kernachtige woorden voor het nu en voor het heden. En daarom doen we er goed aan om het woord ook in onze tekst zo uit te leggen. Profeteren is de woorden Gods te spreken. Profeteren is goed van God spreken. Profeteren is wijzen op de wetten van de Heere. Profeteren is het woord aan het woord laten komen. Ze spraken over God en goddelijke zaken. Ze eerden God in hun woorden. En die jongen die zegt, dat kan niet. En Jozua zegt, dat kan niet. En Jozua was toch een jonge man van wie we lezen dat hij Mozes diende en dat hij onder de afgezonderden was, dat hij de Heere vreesde. Jozua was een jongen die een ander leven kende, zouden wij zeggen. Iemand die het geloof kende. Maar hoe kan ook een jonge man die het geloof kent als Jozua, blind zijn voor de eigen weg van de Heilige Geest. Jozua verstaat het werk van de Geest niet en daarom bedroeft hij de Heilige Geest. Want hij pleit in alle ernst met Mozes en hij zegt: Mozes, dit is buiten de orde, dit is tegen de regels, dit kan niet, mijn Heer Mozes verbiedt het hun. En vermoedelijk zit er in die woorden iets dat hij het eigenlijk voor Mozes op wil nemen. Dat hij zegt: Mozes, uw gezag staat op het spel. Want u hebt gezegd, ze moeten bij de tabernakel komen, maar ze doen het toch niet en ze spreken, profeteren in het leger. Als dat doorgaat, is het met uw gezag gedaan. En zo verstaan we ook de opmerking van Mozes. Ik zie Mozes, die man van God in gedachten. Een grote, sterke man. Zoals de schrift hem beschrijft. Een man met een doordringende blik. En ik zie Mozes zich omdraaien naar Jozua. En zeggen: Jozua, zijt gij voor mij ijverende? Jozua in zijn jeugdige geestdrift, waarin die meende dat hij het voor Mozes op moest nemen, wordt hier in liefde en in ernst bestraft. En dan zitten in die bestraffing een aantal elementen, gemeente, die voor ons, voor u en ook voor mij tot onderwijs zijn. Allereerst dit. Herkennen wij het werk van de Heilige Geest? Mozes herkende het. Mozes weet, dit is van de Heere. Jozua niet. Mozes wist van het soevereine werk van de Heilige Geest. Mozes wist van het aanbiddelijke werk van de Heilige Geest. En wie iets weet van het soevereine werk van de Heilige Geest, van dat aanbiddelijke, van de komst van die Geest die krachtig werken kan, die zal niet zo gauw zeggen: kan niet. Want die weet, Gods doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Die weet dat God zelf met dingen die tegen de orde lijken, met een kromme stok, zeggen we dan, wel eens een rechte slag kan doen. Verstaan wij het werk van de Heilige Geest? Dat kunt u niet door een hoop boeken te lezen over het werk van de Heilige Geest. Dan kunt u een hoop kennis opdoen en dat is goed. Maar om het werk van de Heilige Geest te verstaan, moet u zelf geestelijk leven bezitten. Want alleen door de Geest verstaan we de dingen die des Geestes God zijn. En als u nou geen geestelijk leven bezit, en u komt dus iemand tegen die goed van de Heere spreekt, wat doet u dan? U geeft u over aan uw eigen vleeselijke kritiek. En u zegt: verbied het. U schopt ook de kleine plantjes in het koninkrijk van God, waar misschien een waar werk van de Heere in kan zitten, meteen maar weer de grond in. Voor wie bent u dan eigenlijk aan het ijveren? O gemeente, er is wat een vrome ijver voor het vlees, waar niets van God bij is. Waar soms met de zwaarste gezichten en de scherpste tongen men meent God te bedoelen, maar alleen maar strijdt voor eigen eer. Herkent u het werk van de Heilige Geest? Toe, vertel het eens. Hoe is God in uw leven gaan werken? Hoe hebt ge leren onderscheiden de dingen die des geestes God zijn? Kijk, gemeente, als die dingen zuiver vanuit de Bijbel op ons afkomen, dan worden we voorzichtig om als iemand over de dingen van de Heere spreekt, te oordelen. En dan is het nog altijd de Bijbelse lijn. Als u zo uw vragen hebt, laat het maar overwinteren. En laat het nog maar eens een zomer duren. Want de tijd, zegt de gelijkenis van het zaad, zal laten zien of het echt is. Maar zelfs iemand die genade kent, Jozua, kent u de weg van de geest? Ja, Jozua wist daar wel iets van, want hij was een gekende van de Heere. Hij was een dienstknecht. Maar toch, er is in Jozua op dit moment althans een vleeselijke geest. En Jozua is aan het ijveren voor zijn geliefde leermeester Mozes. Nou, dat is prachtig, dat hij veel van Mozes houdt. Dat hij ook aan Mozes verbonden is. En u leest dat in de boeken van Mozes altijd met een zekere ontroering toch. Dat die Jozua zo verknocht was aan Mozes. Geestelijke banden lagen daartussen. Maar nou kan je met geestelijke banden aan iemand verbonden zijn. En toch zo dwaas zijn. Toch nog vleeselijk ijveren. Je kan door God in een kerk geroepen zijn. En dat je goed weet dat de Heer je daar geplaatst heeft. Maar dat je voor een kerk gaat ijveren. En dat je je eigen meningen zo naar voren gaat brengen. Dat het niet meer de diepste vraag van je leven is. Heere, wat wilt gij? Maar dat je zelf meteen spreekt. Kijk, en dat ontbreekt er nu precies bij Jozua aan op dit moment. Heren, hoe is dit? Heren, wat hebt u hiermee voor? Achteraan komen, Jozua. Het bij de Heren zoeken, onderwijs vragen. Maar nee, zegt Jozua, verbied het. En dat is het kenmerk van de vleeselijke ijver. Dat is een gesloten binnenkamer. En een hart vol eigen gerechtigheid. De Heere niet achteraan komen. En het zelf weten. En dan kan ook een kind van God de geest bedroeven. Ik vergeet nooit dat onze oude dominee, onder wie ik groot geworden ben, ooit eens een keer zei over iemand die veel genade kende, maar die erg hoog stond met zichzelf, erg domineerde en ook anderen nogal eens de wet voor wilde schrijven. Hij is een lief kind van God, maar hij heeft bij de kleintjes in de genade een hoop kwaad gedaan. Begrijpt u? Je kan door eigen gerechtigheid en vleeselijke ijver, zonder in afhankelijkheid en in de verborgen omgang met God te leven, links en rechts klappen uitdelen. Maar het is het bedroeven van de geest. En daarom wordt juist in onze dagen het volk van de Heere door het woord van de Heere vermaand, bedroeft de Heilige Geest niet. Dat kan in deze dingen, zoals Jozua eigengerechtigd zelf zijn weg ging, kan ook nog in andere dingen. En daarover zal bij een andere gelegenheid, zo God het geeft, nog wel weer iets gezegd worden. Maar zo zien we de geschiedenis voor ons. Jozua voor Mozes strijdend. Hij wist het. Hij stond te hoog. En hij moest vernederd worden. En dan komt Mozes aan het woord. En ik weet niet goed, gemeente, hoe ik die woorden eigenlijk weer moet geven. Maar laat het duidelijk zijn dat u krijgt nu een blik in de ziel van Mozes, de man van God. De middelaar van het oude verbond. De man die de wet uit de hand van de Heere ontvangen had. De man die zoveel met dat volk had meegemaakt en met zichzelf had meegemaakt. En die ook zoveel kennis van de levende God had. Mozes cijfert zichzelf hier weg. Want het gaat helemaal niet om hem. Het gaat niet om zijn gezag en om zijn eer en om zijn positie. Hieruit blijkt dat Mozes een les geleerd heeft in dit hoofdstuk. Eerst was het, Heere, ik kan al dat volk niet dragen, bitterheid. Toen was het ongeloof, Heere, zult u dan schapen laten slachten en vissen uit de zee halen? Maar nu heeft de Heere Mozes vernederd. Mozes is op zijn plaats gekomen. En daarmee bedoelen we, Mozes is arm geworden en Mozes heeft zijn eigen wijsheid en zijn eigen gedachten uit handen leren leggen. En Mozes mag nu door genade op God zien en op zijn werk zien. Dat is een gestalte in het geestelijke leven waar je alleen maar naar kunt verlangen. Om nu zelf niets te zijn. Om ook zelf de dingen niet meer in eigen hand te hebben. Om nu zelf al je redeneringen en je vleeselijke ijver niet meer voorop te hebben. Maar om nu alleen op God en op zijn werk te zien. Zijt ge voor mij ijverende? Het gaat helemaal niet om mij. Och, zegt Mozes, of al het volk profeten waren. Of de Heere zijn geest op hen gaven. En wat bedoelt Mozes dan? Bedoelt hij dan dat heel het volk, dat alle mannen of alle jongetjes, en misschien ook nog wel alle vrouwen, dat ze allemaal hem zouden helpen in zijn ambtelijke werk? Natuurlijk niet. U moet het zo lezen. Och, dat al het volk van God, en daar bedoelt Mozes hiermee het volk van het verbond, het volk van Israël. Dat ze allemaal goed van God spraken. Och, dat ze allemaal deelden in die geest. Nee, Mozes heeft hier niet direct het oog op het ambtelijke alleen. Maar Mozes trekt de lijnen van wat hij hier meemaakt en wat hij hier verstaat door. En hij zegt dat dat zou mogen gebeuren. Dat de geest zo krachtig zou werken dat niet alleen Eldad en Medad daar buiten de orde in het legerkamp staan te profeteren, maar dat de geest des Heren zo krachtig zou werken onder ons en onder onze kinderen, dat ze alle zouden spreken tot eer van hun koning, dat hun harten vernieuwd zouden worden, dat ze verslagen van hart het heil en de zaligheid alleen zouden zoeken bij de Heere Jezus Christus. Mozes gunt hier heel het volk de zaligheid. En gemeente, laat dat heel duidelijk zijn. Als een mens vastzit in een wettische geest, dan weet hij niet wat gunnend leven is. Als een mens vastzit in zijn eigen ijver en in zijn eigen vechten voor eigen stand, dan weet hij niet wat een gunnend leven is. Maar als God het evangelie heeft opengedaan in je hart, en als er ruimte gekomen is in je binnenste, dat je gezien hebt dat God met zo'n schuldenaar als ik ben te doen wil hebben, dat God uit vrije genade iemand die het allerminst verdient van de hele wereld opraapt uit het stof en met de werking van zijn geest vervult, dat geeft ruimte in je hart. En dan hoorde je het vroeger nogal eens zeggen. Toen de Heere in mijn leven kwam, toen was het zo'n ruimte, toen kon de hele wereld zalig worden. Je hoort het nog wel eens. Maar vergis ik me? Of niet zoveel? Gunnend leven is als het goed is vrucht van genade. Dan gun je het iedereen. En dan zeg je, och, dat ze het allemaal waren. Dat de Heere zijn geest gaven. Dan denk je aan die jongen of aan dat meisje. Dat voor het geestelijke zo moeilijk bereikbaar is. En ook voor het woord zo moeilijk bereikbaar is. Dan denk je aan mensen die een heel andere opvatting hebben. En die het misschien wel heel anders zien. Dan denk je aan mensen met wie je misschien iets hebt. Zoals dat zo vaak helaas gebeurt onder mensen. Och, of de Heere zijn geest gaven, dan gun je het iedereen, zelf je grootste vijand. En dan moeten we eens luisteren, dan blijft het hier in dat woord van Mozes niet bij een gunnende wens. Ik lees in die woorden en daar geeft dat kleine woordje och en wat erop volgt toch wel enige aanleiding toe, ook iets van een gebed. Mozes uit dit niet als de wens van zijn ziel, maar ook als een gebed. Och, dat de Heere op al die mensen neer zou zien. Dat hij zijn geest gaven. Is dat er ook onder ons, vooral onder degenen die door genade bidden geleerd hebben? Dat ze juist in de geesteloosheid die er vandaag met handen te tasten is. Worstelen aan de troon der genade. Och Heere, zou u mij, zou u onder ons, zou u in de gemeente, zou u onder onze kinderen uw geest willen geven? Zou u ze willen trekken met de koorden van uw liefde die ten dode wankelen? Zou u hen wier harten gesloten zijn, de harten willen openen? Heere, geef uw geest. Want weet u, ik heb het al meer aangehaald, maar ik mag het vanavond toch nog wel één keer noemen. Hoe dat grote werk van God aan het begin van de vorige eeuw in Schotland begonnen is. Toen was alles ingezonken, 1820, 1825 en daarvoor. Er was bijna geen waarheid van God meer op de kansels te vinden, in heel Schotland niet. Maar die enkele kinderen van God, die er nog over waren, die voelden de nood en de geesteloosheid van Schotland en van de kerk op hun ziel wegen. En die gingen roepen, och, dat gij de hemelen scheurdet. En God liet op hun klacht de hemelen scheuren. En God gaf dienstknechten, daar begon het mee. Robert Murray McShane, William Chalmers Burns en zoveel anderen op het gebed of de Heere zijn geest zou geven en of dat het volk mocht profeteren. Is het er vaders, moeders van gezinnen, van grote gezinnen of kleinere gezinnen? O, de geest wil gebeden zijn. Ik ben ermee begonnen om te zeggen, de geest werkt soeverein. En dat moeten we ten volle onderstrepen. Maar die soevereine geest wil gebeden zijn, biddend ingewacht zijn van het huis van Jacob. Ja, maar zegt u misschien, toen in Schotland was het misschien toch nog beter dan nu. En toen in Israël, waar Mozes hier spreekt, och, dat al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest op hun gaven, was het toch nog anders dan nu. Vergist u zich niet? Laten we ons maar beperken tot Israël. Dat volk, waarvan Mozes bidt, Heere, geef uw geest. Uw wederbarende, hartvernieuwende geest onder ons en onze kinderen. Onder onze kleinkinderen. Dat was het volk dat helemaal geen behoefte had aan de geest. Ze hadden zo net geroepen, vlees, vlees. Want dat misten ze. Ze misten de welvaart van Egypte. Het lekkere eten. De consumptiemaatschappij. Het materialistische denken. Dat misten ze. Vlees. En te midden van een vleeselijk Israël. Dat straks met het vlees tussen de tanden sterft. Zegt Mozes. Och. Of al het volk des Heren. Profeten waren. Of de Heere zijn geest gaven. En dat geeft me vrijmoedigheid om het in alle eerbied Mozes na te stamelen. Ook in onze dagen. Ook in ons vaderland. Te midden van de roep om het vlees. Te midden van de genotzucht en de door en door materialistische instelling. Och, dat gij de hemelen scheurde. Och, dat ge nederkwaamt. Heere, breek harde harten. Ook hier in Middelharnis. Ook van die jongen. Ook van dat meisje. Heere, maak ze arm. Die vader, die moeder, die zo weinig belang hebben bij de waarheid. En die zo weinig zorg hebben voor hun zielen en voor de zielen van hun kinderen. Heere, geef uw geest. Maak ze arm. Omdat ze alles zouden verliezen buiten u. Opdat ze van hun onheilige ijver, van het zoeken van de dingen van deze wereld, van wat uiterlijke vromigheid die geen waarde heeft voor God, afgebracht worden. En opdat ze gaan zoeken om nu goed van God te leren spreken. En dan zeggen we met David, Heere, dan moet u mijn lippen openen. Dan moet u mijn hart openen. Want dan alleen zal ik kunnen profeteren. Dan alleen zal ik goed van u kunnen spreken. En daar zijn we toch voor geschapen. Om nu door de wederbarende kracht van de Heilige Geest Gods lof te vertellen. Om te spreken van het heil in Christus. Om te roemen in de deugden van de Allerhoogste. O, mijn beste vriend, als u daar nog niets van kent. Als de deugden van God voor u alleen maar klanken zijn en het heil in Christus alleen maar een woord is. Och, of de Heere zijn geest gaven, dat u het zien zou. De ontdekkende geest, de onderwijzende geest, de ontgrondende geest, de vertroostende geest. Opdat u zien mag wie u bent. En zien mag wie de Heere is. En zien mag wat een heil in Christus Jezus te vinden is. En dan zal de Heere ook in deze laatste dagen er nog toebrengen. Hoe en waar, ik weet het niet. Maar er zullen er nog vele komen. Van oosten en van westen. Maar wat zou het arm zijn en vreselijk zijn als u er niet bij was en als jij er niet bij was. En daarom bidden we het midden in deze wereld, toch in het bijzonder voor elkaar, voor uw kinderen. Heere, schenk uw geest. Want dan alleen zal onze stomme, stille mond geopend worden en uw lof vertellen. Dan alleen zal ons hart gebroken worden en zullen we arm van geest en verslagen van hart de toevlucht nemen tot die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wil u ons deze dingen leren die we vanmorgen en vanavond hebben overdacht. Er is zoveel te zeggen, want het werk van de geest is zo veelzijdig, het is onnaspeurlijk. O God, bewaar ons ervoor dat we met vleeselijke middelen op een vleeselijke wijze ijveren voor onszelf of voor mensen. Of voor systemen. Leer ons zien dat de geest ordelijk werkt. Volgens zijn orde. Volgens de orde van de schriften. Maar dat het wel eens dwars tegen onze orde ingaat. En tegen onze gedachten. En dwars door onze systemen blaast. Want de geest is soeverein. Heere, leer ons als wij genade kennen. Om de doorwerking van de geest in de gemeente smeken. O, dat de gestalte van Mozes onder uw kinderen zichtbaar mag worden. Worstelaars in stilte. Och, of de Heere zijn geest gaven. Want die geest hebben we nodig. Te midden van de roep om het vlees en die leeft in ons eigen hart, Heere. Opstand, genotzucht. Gemakzucht, vleeselijkheid. Heere, breek u het maar af. En laat de wateren, de stromen van uw geest komen. Over onze kinderen. Te midden van deze wankelende wereld. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Och, dat gij nederkwaamt. Heere, wij hebben het niet verdiend. Maar wij doen een beroep op uw verbond, op uw almacht, op uw trouw, op het werk van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Thank you. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.